PNO Delta Limoska. PNO DLO in Veldhoven met het laatste amateur satelliet nieuws. Om te beginnen Amsat NA, die zijn blij dat ze nu twee satellieten mogen laten lanceren door de NASA in het ELANA-programma. Zoals vorige week bekendgemaakt hebben ze nu ook een tweede mogelijkheid. De eerste was dus al met Fox 1, de eerste CubeSat van Amsat NA. En Fox 1B noemen ze hem dan maar. Die wordt eigenlijk gecombineerd met RadFXSat van Amsat NA samen met een universiteit. En dat geeft dus wat mogelijkheden om toch wat amateur pakketten in de ruimte te brengen in CubeSats. Fox 1 die zou in dit jaar nog gelanceerd moeten worden, tweede helft van het jaar. En die RadFXSat, ook wel Fox 1B dan genoemd, in de tweede helft van volgend jaar. En natuurlijk doet Amsat en Ader alles aan om alles op tijd klaar te hebben voor die lanceringen. Hoewel dus nog niet besloten is wanneer de lancering gaat plaatsvinden en met welke raket. En dus ook nog niet precies in welke baan, maar dat zullen we dan nog wel zien. Maar het idee is dat bij beide satellieten in ieder geval een mode UV, oftewel een mode B-FM-relais, komt te zitten. Die dus veel lijkt op de eerdere Oscar 51. Met dezelfde soort apparatuur dus ook te gebruiken. Verder gaan ze iets nieuws proberen met telemetrie. Ze gaan de telemetrie-uitzending combineren met het FM-relais met sub-audio telemetrie-uitzending met lage snelheid FSK. Met forward error correction erin. Dus dat betekent dat je met de gewone FM-spraakverbindingen daar niks van merkt als het goed is. Maar toch kun je dan met geschikte apparatuur die FSK telemetrie ontvangen tijdens de gewone FM-verbindingen. Ook is er een mogelijkheid voor high-speed digitale data. Maar goed, dan moet dat dus in plaats komen van de FM-spraakverbinding. En er zal dus ook een gratis telemetrie-decodeerprogramma beschikbaar worden gesteld. Waarmee je dan die telemetrie kunt ontvangen en decoderen. En zo hopen ze dus alles met wetenschappelijke experimenten te kunnen combineren die ook in die CubeSat moeten komen natuurlijk. Dus het is niet alleen een amateur satelliet, maar hij is ook voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden bedoeld uiteraard. Want anders zou de NASA er niet in geïnteresseerd zijn om ze te lanceren. Dus op die manier wordt dat dan gecombineerd. De Amsat NA website. Dus www.amsat.org, die is een tijdje geleden gehackt en daarom snel uit de lucht gehaald. En toen werd het dus tijd om een helemaal nieuwe site te gaan bouwen. Nou, die is nu voor een deel klaar. Gedeeltelijk worden nieuwe pages beschikbaar gesteld en steeds meer informatie aangevuld. En gedeeltelijk overgenomen van de vroegere site. Gedeeltelijk nieuw. En het wordt steeds mooier en professioneler en ook veiliger natuurlijk, want daar ging het om. Dus je kunt vast eens gaan kijken af en toe hoe het verbeterd is op Amsat.org. Amsat NA heeft een overeenkomst met de Air Force Space Command die baanparameters publiceren en die mogen dan vanuit de Space Track site van de militairen worden gekopieerd door Amsat NA en opnieuw gepubliceerd worden. Normaal mag dat niet, maar Amsat NA mag dat dus wel. Voor beperkte satellieten uiteraard, voor amateursatellieten. En dat is een speciale goedkeuring die elk jaar opnieuw aangevraagd moet worden. En nu is het weer goedgekeurd voor de periode van 1 april 2013 tot 1 april 2014. Dus we kunnen weer gewoon de baanparameters van amateursatelliet verwachten via Amsat NA. Er zijn wat stations actief via amateursatellieten vanuit speciale plekken, meestal buiten ons bereik, zoals een Canadees die vanuit Aruba actief gaat worden de komende week. In Australië iemand en ook een amateur die vanuit Miquelon eiland actief gaat worden als Foxtrot Papa / Kilo Vector 1 Juliet. Maar dat is in juli, 6 tot 16 juli. En die gaat op HF 6 meter en als het goed is, als het mee zit, ook op amateur satellieten actief worden dan. Binnenkort wordt er weer een bemanning gewisseld in het Space Station. Nu zijn er dus 6 man aan boord. Op de 15e maart vertrekken 3 van de bemanningsleden die al een halfjaartje boven hebben gezeten. Komen dan weer naar beneden met een Soyuz en landen in Kazachstan. Dat zal allemaal live te volgen zijn via NASA TV natuurlijk. En ja, dan blijven er dus nog 3 man achter. En de Canadese astronaut, ook de zendamateur Chris Hadfield, die neemt dan het commando over. Voor het eerst dat het door een Canadees wordt gedaan. Die commandant mag zijn van de Space Station. En een tijdje later gaat er dan weer een nieuwe bemanning naar boven om de zaak weer aan te vullen tot 6. De Zuid-Afrikaanse amateurvereniging SARL, die zal in april een National Convention houden in Zuid-Afrika, waarbij ook natuurlijk wat aandacht wordt besteed aan amateursatellieten. En er is ook een bezoek aan het satellietgrondstation in Achterbeeshoek, waar onder andere ook het grondstation voor Somadelasat zit. Ja, verder zijn er dit jaar toch best wel wat leuke lanceringen voor ons te verwachten. Er moet ergens dit jaar, het is nog niet precies bekend wanneer, een lancering met een Dnieper-raket in Rusland plaatsvinden vanaf Yasny lanceerbasis. En daarbij moet FunCube 1 van Amstrad-UK gelanceerd worden met een lineair LS-station van 70 naar 2 aan boord en ook 1200 BPSK-braken voor educatieve zaken. Op die lancering moet, als het goed is, ook Delphi Next zitten, het tweede Nederlandse amateursatelliet na Oscar 64, Delphi C3. Komt dus nou Delphi Next, die heeft dus ook weer zo'n lineair LS-station aan boord zoals ook in Oscar 64 zat, van 70 naar 2. Dan Triton 1 met een FM naar dubbelzijband relais van 70 naar 2. Triton 2, een tweede satelliet, daarbij van dat soort, maar dan met andere relais. Die heeft er eentje van 70 naar 13 centimeter FM. En van 70 naar 2 meter FM naar dubbelzijband. En ook moet op die lancering dan nog de Zuid-Afrikaanse CPUT-ZA Cube 1 komen te zitten met een FM-relais van 70 naar 2. Dus dat belooft hem wat. Bovendien, in het tweede kwartaal van dit jaar zou de Turkse satelliet TurkSat 3USat, dus ook een drievoudige CubeSat, moeten worden gelanceerd met een lineair relais van 2 naar 70. En later ook in juni moet de lancering komen van UCube 1, de eerste CubeSat van de Britse ruimtevaartorganisatie, met daarin eigenlijk FunCube 2, dus ook weer een lineaire lesstation van 70 naar 2. En 1200 bout BPSK voor educatieve doeleinden. Dus er komt wel wat aan dit jaar waar we wel blij mee mogen zijn. Goed, ARIS-verbindingen. Intussen zijn er al 797 ARIS-verbindingen gemaakt met scholen. En er zijn er weer geweest op 7 maart met Canada. 9 maart met Frankrijk, rechtstreeks, was hier ook te horen. Ook op 9 maart met Canada. Daar zitten er weer een paar in de planning. 11 maart met Canada rechtstreeks. En op 12 maart met Australië. Maar dat gaat via Telebridge in Italië. Dus daar kunnen we hier meeluisteren. 12 maart om 8:35 onze tijd 's morgens. Moet je er even vroeg bij zijn, maar dan kun je meeluisteren op 2 meter. 145.800. Even kijken. Allerlei korte berichtjes. Even kijken. Space SpaceX Dragon. Die is dus vorige week aangekoppeld aan het Space Station en dat is allemaal goed gegaan. Die wordt dus inmiddels helemaal uitgepakt. De Strand 1 satelliet, die dus vorige week zo gelanceerd is met gezamenlijk met andere satellieten. Nou, Strand 1 doet het erg goed, dus die PhoneSat, dus telefoonsatelliet met een smartphone aan boord. Satelliet wordt verder getest en operationeel gemaakt. Hij doet het allemaal prima. Keiharde signaal op 70 centimeter, 9600 opbouwt. En binnenkort zullen steeds meer functies van de satelliet worden overgenomen door die smartphone, die dan echt als boordcomputer gaat fungeren. Ze moeten nog allerlei experimentele apps in die smartphone nog gaan testen en zo, maar dat gaat allemaal in de komende weken gebeuren. Amateurs helpen volop mee om de satelliet te trekken en telemetrie te verzamelen en door te sturen naar het grondstation in Engeland, hè, in Guildford. CQ Newsroom, een amateur publicatie op internet, heeft ook aandacht besteed aan het experiment vanuit het Space Station, waarbij geprobeerd werd de dode zone te meten die gaat ontstaan als elektrisch geladen wolken vanuit uitlaten van de raketmotoren van het Space Station worden geproduceerd, waardoor radiogolven dus afgeschermd worden in bepaalde richting. Dat soort experimenten lopen regelmatig en daar kunnen amateurs volop bij helpen. Ja, vandaag is de komeet Pan-STARRS de kortste afstand van de zon geweest, gepasseerd. En de komende dagen komt hij dus aan de andere kant weer tevoorschijn. En dan begint hij op het noordelijke halfrond steeds beter zichtbaar te worden. Vooral 12, 13 maart is het interessant om eens te gaan kijken, s'avonds net na zonsondergang aan de westelijke hemel. Dan moet je met blote oog goed kunnen zien. Magnitude 1, 2 zo'n beetje. En dan wordt het nogal helderder waarschijnlijk. En al zo 12, 13 maart, dan wordt het extra interessant. Dan zit hij vlak bij de maan. En kun je in ieder geval daaraan oriënteren. Dus even ook interessant om eens naar te kijken. Strand 1 nog eventjes. Ik heb er eens aan zitten luisteren en bleek dat hij, als hij aan het noorden, in het noorden zit en naar ons toe komt vliegen, dan blijkt hij het beste te ontvangen te zijn met rechtsom circulaire polarisatie. Maar zodra die gepasseerd is en naar het zuiden wegvliegt, dan moet je juist linksom circulaire polarisatie gebruiken. En dat is eigenlijk een beetje vreemd, want die satelliet heeft lineair gepolariseerde antennes. Kennelijk zijn er dus toch effecten, waardoor ja, een soort polarisatie, misschien wel een beetje circulaire polarisatie ontstaat aan de satelliet. Want andere mensen hebben dit soort verschijnselen ook waargenomen. En dat geeft wel vreemde effecten. Iets anders. De CubeSats. Er zijn CubeSats gelanceerd 4 oktober vorig jaar vanuit het Space Station. FitSat en TechEdSat, WeWish en de Vietnamese F1. Nou, alleen die F1-satelliet heeft eigenlijk niks van zich laten horen na de lancering. Die is dus meteen eigenlijk al de mist in gegaan. Dat is wel jammer, maar goed. Maar de andere 3 satellieten hebben prima gefunctioneerd. FitSat is natuurlijk het meest bekend geworden met zijn LED-uitzendingen. Die zijn regelmatig gezien en gefotografeerd. Dat werkt best aardig. Er komen meer satellieten aan die dat gaan doen. Met LED's gaan werken. Maar ja, die satellieten zijn sindsdien vanaf pakweg 400 kilometer hoogte geleidelijk naar beneden gekomen. En uiteraard hebben die geen mogelijkheid om hun baan te corrigeren, zoals het Space Station dat wel kan. Dus ja, die zijn alsmaar aan het afremmen geweest in de atmosfeer en komen dus geleidelijk naar beneden vallen. Nou, de eerste van die 4 die in de laagste baan zat, eigenlijk vanaf het begin al een beetje, dat was WeWish, de Japanse CubeSat. En ja, die staat nu langzamerhand op het punt om te gaan verbranden in de atmosfeer. Ik heb eens wat zitten rekenen en analyseren en ik kom er nou tot de conclusie dat hij de komende nacht zal gaan verbranden. waarschijnlijk rond iets van 5 uur onze tijd, plus of min 4 uur, schat ik zo. Dus tussen 1 en 9, misschien 10 uur morgen vroeg, dan is het dus afgelopen met We Wish. Die andere satellieten zitten wat hoger, die doen er nog wat langer over. En de volgende die gaat verbranden is TechEdSat. Mogelijk al in april en anders begin mei of zo. En daarna komt FITSAT 1. En dat duurt dan nog 1 of 2 maanden na de TechEdSat. Dat die ook aan de beurt komt om te gaan verbranden. Dus ja, langzaam maar zeker verdwijnen die satellieten. Vorige week al gehad over die oude satelliet Les 1 die weer terug was gekomen op 236 megahertz. Heeft wat publiciteit gekregen, want het is natuurlijk toch best apart dat zo'n 50 jaar oude satelliet het nog steeds kan blijven doen, hè? Toch wel een bijzondere gebeurtenis. Verder is Interorbital Systems, een commerciële ruimtevaartorganisatie, bezig met voorbereidingen voor de testlancering van een eerste nieuwe raket, de Neptune. En met die raket willen ze heel veel kleine satellieten gaan lanceren, CubeSats en ook TubeSats, dus van die busvormige, nog kleinere satellieten. Ze hebben er een hele serie al klaarstaan, plannen dus om dat soort satellieten te gaan lanceren en allerlei experimenten mee te gaan doen, voortstuwing en andere zaken met die kleine satellieten. Dus daar zullen we ongetwijfeld binnenkort meer van gaan horen. Verder is er een kleine botsing weer geweest in de ruimte. Op 22 januari is dat al gebeurd, maar dat heeft niet zoveel publiciteit gekregen. Het was niet zo'n hele spectaculaire botsing. Eigenlijk gaat het om een kleine Russische bolvormige experimentele satelliet met een laserreflector erin. Laserreflectors om die satelliet goed te kunnen opmeten met lasers en nauwkeurige baanmetingen te doen en zo. Maar die kleine satelliet is geraakt door een klein brokstukje van Fengyun 1C, weersatelliet die een tijdje terug in 2007 bewust opgeblazen is met een antisatellietwapen door de Chinezen. Die oude satelliet deed het toch niet meer. Toen dachten ze, kunnen we dat eens mooi gebruiken om die testen uit te voeren. Maar vroeger zijn dat soort testen ook al volop uitgevoerd door de Amerikanen en de Russen, maar die zijn er inmiddels mee gestopt, want ze hadden wel door dat dat te veel ellende opleverde aan brokstukken. Maar die Chinezen wilden het toch ook een keer testen, dus die hebben dat dan vorig jaar uitgevoerd. En dat heeft dus, of een aantal jaar geleden, en dat heeft dus heel wat brokstukken opgeleverd, tientallen duizenden, die allemaal in verschillende banen nu naar beneden toe komen zetten op allerlei hoogten, grotere en kleinere brokstukken. En ja, zo af en toe dan wordt het spannend, hè, als dan zo'n ding ergens tegenaan vliegt. Nou, dat blijkt dan nu ook gebeurd te zijn op 22 januari. Het blijkt dat dat een vrij lichte botsing is geweest, een soort schampschot eigenlijk. Het is niet helemaal drama geworden. Die Russische satelliet is dus wel in baan veranderd. Hij is een aantal kilometers lager komen te zitten en hij roteert veel sneller om zijn as nu. En verder is hij niet meer zo echt bruikbaar, zeggen de Russische grondstations die ermee mee werken. De Blitz-satelliet. Maar ja, dus moet nog verder onderzocht worden, want het vreemde is dat uit de berekeningen van de banen die ook van tevoren al gedaan waren om te kunnen waarschuwen, bleek dat die afstand niet kleiner zou worden dan ruim 3 kilometer. Dus er was geen reden voor paniek. En toch lijkt er nu een botsing plaatsgevonden te hebben. Het is een beetje vreemd. Een beetje onduidelijk nog. Het moet nog nader geanalyseerd worden. Maar het lijkt erop dat het toch wel gebeurd is. Want anders zou je toch niet kunnen verklaren dat er zo'n plotselinge baanverandering komen en zo. Dus het blijft spannend daarboven. Het is erg druk en het wordt steeds erger. Goed, dan even de amateursatellieten checken. Oscar 7, hoewel er vandaag wat meldingen zijn dat hij niet gehoord werd. Maar in principe schakelt hij nog steeds keurig elke dag tussen mode A en mode B. Oscar 11 is op de 7e maart weer uitgeschakeld. Die zal in de avond van de 17e maart weer terugkomen. Zal hij weer inschakelen. Onder invloed van zijn timer aan boord. Oscar 29, 50 en 52 zijn volledig operationeel, helemaal bruikbaar. Ja, een heleboel satellieten zenden volop telemetrie. In totaal zijn er nu meer dan 40, bijna 45 satellieten te horen in de verschillende amateurbanden. Misschien niet allemaal amateursatellieten noemen als je een hoop van die CubeSats niet mee zou willen tellen, maar toch. Er zijn heel wat satellieten te volgen. Niet allemaal met echte telemetrie. Soms zijn het ook alleen maar draaggolven en zo. Of wat signaaltjes die een beetje krakkemikkig worden uitgezonden door oude satellieten. Maar toch, de meeste die werken nog wel. En geven dus prima telemetrie. Meest op 70 centimeter, ook 2 meter is heel druk. En soms ook andere banden, zoals 10 meter. Met RS-15 bijvoorbeeld. Dus er zijn genoeg satellieten te volgen en te trekken. Meer dan 40. Je had morgen vroeg eentje minder dan. Maar ze blijven het doen. Dan ook het Space Station natuurlijk. Packet volop actief. En ja, zo af en toe een ARIS-verbinding te horen. Er komen steeds nieuwe satellieten bij. Binnenkort ook weer. Het Space Station, daar is het dus... voorbereiden op het vertrek van de bemanning. Die de 15e gaat vertrekken. En dan komt er binnenkort weer een nieuwe bemanning. Eerst gaat de baan nog verhoogd worden op de 21ste. Met behulp van de Progress die er aan vast zit, wordt de baan weer iets hoger gebracht. En dan op de 25ste moet die Dragon capsule, commerciële ruimtevrachtschip, vertrekken van het Space Station en dan naar beneden komen en een zachte landing gaan maken. Die brengt dus echt materiaal terug naar beneden. De landing is dan in de oceaan ten westen van Californië. En dan wordt die opgepikt. En dan de 28e maart de lancering van een Soyuz met nieuwe bemanning voor het Space Station. En die gaat dan de nieuwe procedure toepassen met de korte vlucht van slechts 6 uur naar het Space Station. Dat zal niet altijd toegepast worden, maar ze willen het gewoon nu eens een keer testen om te kijken of dat wel goed gaat. Misschien dat volgende vluchten toch weer het oude regime gaan toepassen. We zullen zien. Goed, dat was het dan weer voor deze week.